En daarna geef ik graag het woord aan collega Haring. Ik wilde met u spreken over het omgaan met de leer van de verkiezing in het pastoraat. En ik wilde beginnen met het lezen van een gedeelte uit Lucas 4. Lucas 4, de versen 22 tot en met 29. Lucas 4, vers 22 tot en met 29. En zij gaven hem allen getuigenis. En verwonderden zich over de aangename woorden die uit zijn mond voortkwamen en zeiden, is deze niet de zoon van Jozef? En hij zeide tot hen, gij zult zonder twijfel tot mij dit spreekwoord zeggen. Medicijnmeester, genees u zelven. Al wat wij gehoord hebben dat in Capernaum geschied is, doe dat ook hier in uw vaderland. En hij zeide, voorwaar ik zeg u, dat geen profeet aangenaam is in zijn vaderland. Maar ik zeg u in der waarheid, er waren vele weduwen in Israël in de dagen van Elia, toen de hemel 3 jaren en 6 maanden gesloten was, zodat er grote hongersnood werd over het gehele land. En tot geen van haar werd Elia gezonden, dan naar Sarepta Sidonis, tot een vrouw die weduwe was. En er waren vele melaatsen in Israël ten tijde van de profeet Elisa, en geen van hen werd gereinigd dan Naaman de Syriër. En zij werden allen in de synagoge met toorn vervuld als zij dit hoorden. En opstaande wierpen zij hem uit buiten de stad en leidden hem op de top des bergs, op de welke hun stad gebouwd was, om hem van de steilte af te werpen. Geliefde broeders, de eerste vraag die we kunnen stellen, nadat we geluisterd hebben naar dit schriftgedeelte is, wat was toch de reden dat de stemming zo veranderde in de synagoge te Nazareth? Want eerst lezen we, en zij gaven hem allen getuigenis en verwonderden zich over de aangename woorden die uit zijn mond voortkwamen. En dan lezen we, en zij werden allen in de synagoge met toorn vervuld als zij dit hoorden. De oorzaak van deze veranderde stemming moet gezocht worden in de leer van Gods soevereine verkiezing. De mensen in de synagoge te Nazareth meenden er recht op te hebben dat Jezus in hun midden dezelfde wonderen zou doen die hij in Capernaum gedaan had. Jezus was immers hun stadgenoot. Zij hadden er aanspraak op dat hij ook in hun midden zou laten zien dat God met hem was. Maar Jezus leerde dat zij geen rechten hadden boven de inwoners van Capernaum. En hij leerde hen vooral dat God niet verplicht is om juist onder hen zijn wonderen te tonen. Hij wees hen daartoe op twee voorbeelden uit hun geschiedenis. Ten tijde van de profeet Elia waren er vele weduwen in Israël. Maar de profeet werd gezonden naar een weduwe in Sarepta, een plaats in Sidon, een plaats in Syrië. En die weduwe werd uitverkoren om hem te verzorgen met voorbijgaan van vele weduwen in Israël. En hij wees hen op een gebeurtenis ten tijde van de profeet Elisa. Vele melaatsen waren er in Israël. Maar niemand werd genezen dan Naaman de Syriër. De mensen in de synagoge te Nazareth kenden hun geschiedenis. En zij wisten hoe de Heere gehandeld had ten tijde van Elia en Elisa. En ze begrepen dan ook wat Jezus bedoelde. Zij begrepen wat Jezus met dit aan te halen onder hun aandacht wilde brengen. Hij wilde hen daardoor leren dat zij geen rechten hadden boven anderen en dat Jezus niet verplicht was om onder hen dezelfde wonderen te doen als in Capernaum. God is niet verplicht om ons te redden. Wij hebben geen recht op zijn genade. Wij kunnen geen aanspraak maken op zijn verkiezing. De Heere doet niets verkeerds wanneer hij ons voorbijgaat en anderen begenadigt. Nu, die boodschap konden de mensen in Nazareth niet verdragen. Wij leren hier welk een bittere afkeer er in het menselijke hart leeft tegen de leer van Gods soevereiniteit. Van de leerstukken in de Bijbel is geen leerstuk zo aanstootgevend voor de hoogmoed van onze gevallen natuur dan dat de Heere zegt: ik zal genadig zijn wien ik zal genadig zijn. En ik zal mij ontfermen over wien ik mij ontfermen zal. En toch is dit een heel belangrijk deel van de heerlijkheid van Gods ontferming. Want de heerlijkheid van Gods ontferming is nu juist dat het soevereine ontferming is, die onverdiend aan zondaren wordt geschonken. Er is dan ook geen leer die de menselijke trots zo vernedert dan de leer dat Gods ontferming soeverein is. Dit leert ons dat God onder geen enkele verplichting ligt om ons zijn genade te bewijzen. En dat wij geen enkele aanspraak kunnen laten gelden op die ontferming. Integendeel, Wij hebben allen gezondigd en derven zijn heerlijkheid. Ik denk dat dit een belangrijk gegeven is als we spreken over Gods verkiezende genade. En zo begint men er ook over te spreken in onze bekende Dordtse leerregels. Want de bespreking van dat eerste hoofdstuk over de verkiezing en de verwerping begint met: aangezien alle mensen in Adam gezondigd hebben en des vloeks en eeuwige dood zijn schuldig geworden, zo zou God niemand ongelijk gedaan hebben indien hij het ganse menselijke geslacht in de zonde en vervloeking had willen laten en om de zonde verdoemen. Het besluit van verkiezing en verwerping, ofwel de predestinatie, wordt dan ook in datzelfde hoofdstuk in paragraaf 6 genoemd een barmhartige en evenzeer rechtvaardige onderscheiding der mensen. Het is een barmhartige onderscheiding der mensen. En dan wordt gezegd omdat God de harten der uitverkorenen, hoewel ook hun harten door de zonde verhard zijn, vermurft en buigt om te geloven. Maar het is ook een rechtvaardige onderscheiding der mensen, omdat God de harten van de niet uitverkorenen, van de verworpenen, naar zijn rechtvaardig oordeel in hun boosheid en hardigheid laat. Dat is Gods onderscheiding. Een barmhartige en een rechtvaardige onderscheiding. Maar dat moet u niet verwarren met een willekeurige onderscheiding. Het is inderdaad een barmhartige en een rechtvaardige onderscheiding der mensen. Ten eerste de mens bij wie de aangeboren hardheid wordt verbroken en die door God met de genade van het geloof begiftigd wordt, kan niet anders zeggen dan: maar mij is barmhartigheid geschied. Maar de mens bij wie de aangeboren hardigheid niet wordt weggenomen, maar die God laat in het ongeloof waarin hij zichzelf gebracht heeft, en ook niet te vergeten waarin hij ook blijven wil, die mens kan niet anders zeggen dan: er is geen onrechtvaardigheid bij God. Niet één nakomeling van Adam kan zich bij God beklagen. Ik denk dat dit een uitgangspunt is in het spreken, ook het pastorale spreken, over Gods verkiezend handelen. Het feit dat God onder geen enkele verplichting ligt om ons zijn genade te geven, en dat wij geen enkele aanspraak kunnen maken op die genade, is een van de belangrijkste uitgangspunten voor een pastoraal gesprek over de uitverkiezing. Ik denk dat we inderdaad moeten beginnen waar de Dordtse leerregels beginnen. Aangezien alle mensen in Adam gezondigd hebben en des vloeks en eeuwige dood zijn schuldig geworden, zo zou God niemand ongelijk gedaan hebben indien hij het ganse menselijke geslacht in de zonde en de vervloeking had willen laten en om de zonde verdoemen. Wij ontmoeten heel wat mensen die tobben over de uitverkiezing. Ik ontmoet ze helaas wel. Zij worden er moedeloos van wanneer zij over de verkiezing horen spreken. Zij zeggen: ik vrees dat ik niet uitverkoren ben. En het is bij die mensen een echte vrees. En daarom vrees ik dat mijn bidden en mijn zoeken geen zin heeft. Het maakt ze moedeloos en soms wanhopig. Ze luisteren naar de prediking met steeds in hun achterhoofd, ja maar, dat is alleen voor de uitverkorenen. Nog niet zo lang geleden heb ik een man op zijn sterfbed bezocht. En ik wekte die man op om toch ook nu nog God aan te roepen. Maar zijn antwoord was steeds, dominee, dan moet je uitverkoren zijn. Zo kan dat zijn, dat mensen tobben over de uitverkiezing. We ontmoeten ook iets anders. We ontmoeten mensen die zich stoten aan de leer van de uitverkiezing. Zij noemen God onrechtvaardig en willekeurig wanneer hij de een verkiest en de ander verwerpt. En wanneer er over de verkiezing gesproken wordt, gaan al hun haren overeind staan. En alles in hen komt in verzet tegen deze leer. Zij kunnen de dominee niet uitstaan die daarover spreken. Je maakt God tot een willekeurig en wreed despoot, zeggen ze. Door dat spreken over een eeuwige predestinatie. En volgens hen moet er alleen gesproken worden van de kansel over de liefde van God tot alle mensen. Hoe reageren wij dan? Ik denk dat wij geneigd zijn, laten we eerst maar eens naar die tobbers kijken over de uitverkiezing. Ik denk dat wij geneigd zijn om de mensen die echt tobben en strijd hebben met de leer van de uitverkiezing, om tegen die mensen te zeggen, Mozes heeft gezegd, de verborgen dingen zijn voor de Heere onze God, maar de geopenbaarde zijn voor ons en onze kinderen tot een eeuwigheid om te doen al de woorden deze wet. We binden het op hun hart. Je moet daar niet indringen. Je moet letten op wat God zegt in het evangelie. Wij proberen hen te troosten. En dan zeggen we dikwijls, wees blij met de uitverkiezing. We vergeten dat die man en die vrouw dat nu juist niet zijn kan. Maar we zeggen toch tegen ze, wees blij dat er een uitverkiezing is. Want indien er geen uitverkiezing was, zou er niemand zalig worden. We vertellen ze dat er dan geen Christus zou zijn en geen evangelie zou zijn en voor niemand hoop zou zijn. We zijn geneigd om de vijanden van de leer van de uitverkiezing, die God van onrechtvaardigheid en willekeur beschuldigen, om die toe te roepen, wees toch voorzichtig. Je mag zo niet over God spreken. God is vrijmachtig en soeverein. Hij mag met het zijne doen wat hij wil. Het is louter vijandschap van je hart tegen God en de vrije genade dat je zo spreekt. We zijn geneigd om God tegenover die mensen in bescherming te nemen. En allerlei argumenten aan te voeren en te zeggen, je denkt helemaal verkeerd over de predestinatie. En dan wijzen we op die barmhartige en genadige onderscheiding. Toch zou ik een wat andere richting uit willen. Die argumenten die hebben wel hun betekenis en hun plaats. Maar ik denk dat we zowel met de tobbers als met de vijanden van de leer van de predestinatie een andere kant uit moeten. En dan denk ik toch weer aan de kant van de dorse leerregel. Aangezien alle mensen in Adam gezondigd hebben en des vloeks en eeuwigen dood zijn schuldig geworden, zo zou God niemand ongelijk hebben gedaan indien hij het ganse menselijke geslacht in de zonde en de vervloeking had willen laten en om de zonde verdoemen. Waarom moeten we hier beginnen.
We zouden graag willen dat al die mensen zwegen.
We zouden graag willen dat al die mensen de mond gestopt werd. Paulus zegt dat ook. En wanneer worden alle mensen de mond gestopt? Als de boodschap klinkt, want ze hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods, opdat alle mond gestopt worden en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij. Dit moet eerst met ons gebeuren. Wij kunnen het lied van de verkiezing niet zingen wanneer nog nooit onze mond gestopt is en wij met de ganse wereld voor God verdoemelijk zijn geworden. Zouden wij die tobbers over de leer van de predestinatie en die vijanden van die leer niet eens enkele dingen moeten vragen? Zouden wij ze bijvoorbeeld niet eens moeten vragen: hebt u zich zo gedragen tegenover God en de naaste, dat God verplicht is uw genade te bewijzen? Verdient u door hem uitverkoren te zijn? Hebt u ooit enige liefde tot God getoond, zodat het in overeenstemming is met uw gedrag jegens God, dat God u wederkerig zou liefhebben? Hebt u de duivel en de zonde tegengestaan? Bent u zonder uw medewerking en zonder uw bewilliging een slaaf van de zonde en uw boze lusten geworden? Of hebt u ervoor gekozen aan de zijde van de duivel te staan? Hebt u de zondige lust gekoesterd en gevoed? Zou God dan verplicht zijn om u uit de handen van de duivel te verlossen? Hebt u de zegeningen geacht die God schonk? Hij heeft u bewaard, verzorgd, omringd met goedertierenheden. En welke dank heeft God daarvoor van u terug ontvangen? Hebt u naar God gehoord toen hij riep door zijn dienaren en bad: laat u met God verzoenen? Bent u wel zo gewillig om door Christus behouden te worden? En hebt u die boodschap wel zo lief, die zegt dat wij om niet worden gerechtvaardigd door de verlossing die in Christus Jezus is? Bent u het wel mee eens om door die lage deur binnen te gaan? Behoort u niet onder de kruisigers van Christus? Hebt u door uw zonden en uw verwerping van het evangelie geen deel aan de allergrootste misdaad? Kortom, zou God nu verplicht zijn zulke goddeloze, onreine, ondankbare, ongelovige en vijandige zondaren te rekenen onder zijn uitverkorenen? Zou zo iemand als u bent zijn mond nog wel durven open te doen? En zou iemand nog wel durven te klagen dat God hem niet rechtvaardig behandelt? Ziet, geliefden, dat zijn enkele vragen die we in zo'n gesprek naar voren zouden kunnen brengen. En ik denk dat God, als God ons het lied van de verkiezing wil leren zingen, zo'n gesprek met ons begint. Op deze wijze neemt de Heilige Geest de ergernis tegen de leer der verkiezing uit onze harten weg.
God zet ons dan op de juiste plaats. En de enige juiste plaats is de plaats van een rechteloos, verdoemelijk zondaar. Wat kan de leer van de verkiezingen vragen oproepen? Wat kan het stormen in de ziel van een mens? Ik geloof dat ieder mens die naar God begint te zoeken, door de duivel verteld zal worden dat hij of zij niet uitverkoren is. Zo zoekt de duivel mensen moedeloos en wanhopig te maken. Hij zal het ons toeroepen, u bidden en u roepen om genade, uw berouw, uw hopen. Het zal allemaal niets baten. Want u bent niet uitverkoren. Het evangelie dat u hoort is alleen voor de uitverkorenen. Want velen zijn geroepen, maar weinigen tenslotte uitverkoren. Wat kan die leer van de verkiezing ook een vijandschap in ons hart opwekken tegen God? Satan zal de leer van de predestinatie gebruiken om het vuur van de vijandschap tegen God hoog op te laten vlammen in ons hart. Hij zal ons leiden naar godslasterlijke gedachten over God. Alsof God een willekeurig despoot is. Wat komt er dan aan het licht? Dat wij vijanden van God zijn. De gevallen mens deinst er zelfs niet voor terug. Om God voor zijn rechtbank te dagen. En God moet dan aan ons verantwoording geven van zijn daden. En als we dan lezen dat voordat de kinderen geboren waren. En voordat ze goed of kwaad gedaan hadden. De Heere gezegd heeft de mindere, de meerdere zal de mindere dienen. Want Jacob heb ik lief gehad en Ezo heb ik gehaat. O, wat kan het dan stormen in een mensenhart. Dat conflict is er vooral in de ziel van Gods kinderen. En in de ziel van een wedergeboren mens is dat conflict er te anders. Dan in het hart van een pure vijand. Want het wedergeboren hart lijdt eronder. En kreunt eronder. Om zulke dingen van God te denken. Maar tegelijkertijd kan dat wedergeboren hart zich niet van die gedachten bevrijden. Wie die strijd persoonlijk heeft doormaakt, weet wat ik bedoel. Enerzijds krenkt het je diep en ga je eronder gebukt ten dode toe. En anderzijds kun je er niet van loskomen. Is dat nu wel rechtvaardig? Deze strik kan alleen gebroken worden wanneer ons hart vernederd wordt. En alle hoogten die zich verheffen tegen de soevereine uitdeling van Gods genade uit onze harten worden weggenomen. En dit gebeurt doordat God ons de vragen voorlegt waarbij wij zo even ook stilstonden. De Heere zal ons afvragen of wij er dan zo recht op hebben om onder de uitverkorenen gerekend te worden. En of hij wel verplicht is ons zijn genade te bewijzen. God plaatst ons dan voor zijn rechtbank. En hij zal het ons toeroepen. Wee dien die met zijn formeerde twist gelijk een potscherf met aarden potscherven Zal ook het leem tot zijn formeerder zeggen, wat maakt gij? Of zal het werk zeggen, hij heeft geen handen? Wat weet de Heere een mens te vernederen? God zet ons op de rechte plaats. De plaats van een arme worm. Een potscherf. Een zondaar. Die al Gods geboden heeft overtreden. En slechts de eeuwige dood verdient. Met Job zullen we dan roepen. Met het gehoor der oren heb ik van u gehoord. Maar nu ziet u mijn oog. Daarom verfoei ik mij. En heb berouw in stof en as. Zo wordt de ergernis tegen de leer van de verkiezing en de vrije uitdeling van Gods genade uit ons hart weggenomen. Wanneer dan de vraag of de boodschap die Jezus bracht aan de Canaanese vrouw tot ons komt, het is niet betamelijk om het brood van de kinderen te nemen en het de hondekens voor te werpen, zullen we met haar zeggen, ja, Heer. Wat is ons hart dan vernederd en gebogen, als we daar niet meer tegen schoppen, maar zeggen, ja, Heer. Wat buigt de beleving van onze zondigheid om diep in het stof. Die doet ons de zijde van God kiezen in de veroordeling van onszelf. Wij zullen het dan belijden niet te verdienen onder zijn uitverkorenen gerekend te worden. En zeggen, indien er zo'n gelukkig volk is, Heere, dan kom ik daar niet voor in aanmerking. Zo iemand als ik ben. Maar we zullen het niet kunnen laten om de Heere achterna te schreien. Maar de hondekens eten ook van de kruimkens die vallen van de tafel huns Heere. Achteraf zijn we die beschaamd over de dingen die we van God hebben durven denken. En achteraf zullen we ons met Job voor de Heere diep verfoeien. Op die wijze wordt niet alleen de ergernis tegen de leer van de uitverkiezing uit ons hart weggenomen, maar op die wijze wordt Gods soevereine en onverdiende ontferming juist onze enige hoop. Voorheen maakte het ons moedeloos en het verwekte ergernis om te horen, het is niet desgenen die wil, het is niet desgenen die loopt, maar des ontfermenden Gods. Maar nu zal die boodschap onze ziel met hoop en verwondering vervullen. Wij geloven nu immers dat niets dan onverdiende ontferming ons redden kan. Het is nu geen beloning meer die ons hart zoekt, maar ontferming. Nu belijden we, ik ben geheel op uw ontferming aangewezen. En nu beginnen we ook te zien dat die onverdiende ontferming van God niet losstaat van Christus en van de weg der zaligheid. Want Gods ontferming heeft gestalte gekregen in de zending en de borgtocht van de Heere Jezus Christus. De zending van Gods Zoon in de wereld is de hoogste openbaring van de soevereiniteit van God de Vader. Dan zal het ons vergaan, broeders, ik mag zeggen, zo het mij gelukkig in mijn jonge leven verging. Dan zie je met verwondering dat de God van de predestinatie
van wie jij zulke verschrikkelijke dingen hebt durven denken. Dat die God dezelfde is. Die zijn enig geboren zoon in de wereld heeft gezonden. Opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Dan beginnen we te kijken in de spiegel van Gods eeuwige verkiezing. Onze ogen gaan er dan voor open. Dat de komst van Christus en de boodschap van het evangelie en onze gehele behoudenis opwelt uit de bron van de gelukzalige verkiezing. Het is inderdaad niet desgenen die wil, noch desgenen die loopt, maar gelukkig alleen maar des ontfermenden God. Een pastoraal gesprek over de verkiezing zal er dan ook in bestaan dat we de mens proberen te laten zien dat hij geen rechten bezit. Dat God niet onder de verplichting is om hem te redden. Dat zal toch de heilzaamste weg zijn om zowel van moedeloosheid als van vijandschap verlost te worden. Wij van onszelf blijven tegen Gods soevereiniteit en Gods verkiezing aanschoppen. Totdat God ons voor zijn rechtbank daagt. Totdat God in ons geweten zijn rechtbank opricht. En als de Heere ons dan de vragen stelt die hij Job stelde, wordt onze mond gestopt. En dat is ook onze taak als dienaren. Om te trachten de zondige, hoogmoedige mens te vernederen. Hem de mond te stoppen. Zodat hij ziet dat hij op die ene grote hoop van verdoemelijke zondaren ligt. En daarom moeten ook wij spreken over die vele weduwen in Israël. Die vele weduwen in dat vrome Israël. Die zo aanspraak dachten te kunnen maken op Gods ontferming. En wijzen op die weduwen in Syrië. Die mocht de profeet verzorgen. Daar moeten ook wij spreken over die vele melaatsen. Die de Heere allemaal voorbij ging. En de Heere ontfermde zich over Naaman de Syriër. Want nadat wij de mens de mond gestopt hebben en de gehele wereld voor God verdoemelijk hebben verklaard, kunnen wij op de juiste wijze spreken over de liefde Gods in Jezus Christus. Lees het maar, hoe dat ook gedaan wordt in de Dordtse leerregels. Want direct daarna wordt gezegd, maar. En wat is dat een heerlijk maar. God zou geen ongelijk hebben gedaan, indien hij alle mensen in het verderf had gelaten en verdoemd had. Maar, hierin is de liefde Gods geopenbaard. Dat hij zijn enige geboren zoon in de wereld gezonden heeft. Opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven. Maar het eeuwige leven hebben. Wat is dat een gezegend maar. Voor een rechteloos zondaar. Ik wil dan nog iets zeggen over de verantwoordelijkheid van de mens. In het gesprek over Gods verkiezing is het van groot belang het evenwicht te bewaren tussen Gods soevereiniteit en de menselijke verantwoordelijkheid.
Het is voor ons eindig en verduisterd verstand een groot raadsel hoe God alles tevoren besloten heeft. Niemand zijn raad kan veranderen. En de mens toch verantwoordelijk blijft voor zijn daden. De Heilige Schrift leert ons dat God van alle eeuwigheid door de heilige en wijze raad van zijn wil sommige mensen verordineerd heeft ten eeuwige leven en anderen gesteld heeft tot toorn en verdoemen. De Heilige Schrift leert ons ook dat de mens verantwoordelijk is voor zijn daden. Hij zal eens aan God rekenschap moeten geven, zelfs van ieder ijdel woord dat gesproken is. En we lezen in 2 Korinthe 5 vers 10. Want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. En dan staat er niet, opdat daar nu eens gezien zal worden wie verkoren en verworven is. Nee, er staat opdat een iegelijk wegdragen, hetgeen door het lichaam geschiet, nadat hij gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. Overeenkomstig onze daden zullen wij geoordeeld worden. En niet overeenkomstig Gods predestinatie. Hoe zijn deze twee zaken de absolute soevereiniteit van God? Vooral ook in het zalige van mensen. En de verantwoordelijkheid van de mens voor zijn daden met elkaar in overeenstemming te brengen. Dat is wel genoemd de Gordiaanse knoop in de theologie. Broeders, we doen veilig wanneer we beide waarheden handhaven. De waarheid van Gods soevereiniteit. Dat is Gods onafhankelijkheid. Dikwijls kijken we daar verkeerd op. Die soevereiniteit heeft met het God zijn te maken. God is soeverein. Onafhankelijk. Niemand kan zeggen, wat doet gij? Of waarom hebt u mij zo gemaakt? Maar dat wil niet zeggen dat God willekeurig is. God is met eerbied gezegd ook gebonden. Gebonden aan zijn vlekkeloze heiligheid. Wijsheid, rechtvaardigheid, goedheid. En daarom zijn al de daden van de soevereine God in heilige overeenstemming met zijn oneindige goedheid, wijsheid en rechtvaardigheid. Die soevereiniteit van God moeten wij handhaven. Want anders wordt God afhankelijk van de mens. En wordt God de dienstknecht van de mens. En ik ontmoet het, maar ik denk u ook. Mensen die het gevoel geven, God moet toch wel erg dankbaar zijn. Dat ik tot het geloof heb willen komen. Dat ik zo goed ben geweest om Jezus aan te nemen. Daar mag God me toch wel erg dankbaar voor zijn. Onkenning van de menselijke verantwoordelijkheid, echter, maakt een mens tot een machine en God tot de auteur der zonde. Daar moet je beslist uitkomen. De mens is dan een slachtoffer. Een slachtoffer van het noodlot in plaats van een schuldig. Dus die beide waarheden moeten we handhaven, maar aan die beide waarheden moeten we ook de plaats geven die ze toekomen. Want je kunt beide waarheden prediken en toch dwalen. Om dit nu met een voorbeeld duidelijk te maken, zou ik op het volgende willen wijzen. De Rooms-Katholieke Kerk spreekt nadrukkelijk over de noodzaak van het voortbrengen van het doel van goede werken. Alleen, zij geeft die Bijbelse leer niet de juiste plaats. Zij plaatst die leer in het stuk der verlossing en niet in het stuk van de dankbaarheid. En u mag het van mij weten. Ik hoor soms de pas en de onpas spreken over Gods soevereine uitverkiezing. En de vraag bekruipt me dan. Staat het hier wel op de juiste plaats? Wij kunnen hulde doen met onze lippen aan de leer van de verkiezing. En ook hulde doen aan de leer van de menselijke verantwoordelijkheid. Maar de plaats waar we die dingen neerzetten, is van het allergrootste belang. Wanneer je zo over de soevereiniteit spreekt, dat het een noodlotsleer wordt en een blokkade wordt voor de evangelieprediking, staat de verkiezing op zijn verkeerde plaats. En wanneer je zo over de verantwoordelijkheid van de mens spreekt, dat God toch blij moet zijn dat wij willen geloven, dan staat die verantwoordelijkheid ook op de verkeerde plaats. Beiden moeten we dus handhaven, soevereiniteit en verantwoordelijkheid. Niet het zicht verliezen op Gods soevereiniteit. En niet het zicht verliezen op de menselijke verantwoordelijkheid. Op dat laatste, op zijn verantwoordelijkheid, moet de mens worden aangesproken. De schrift behandelt de mens als een redelijk, zedelijk schepsel. Roept hem op tot bekering, vermaant hem. Wekt hem op om de Heere te zoeken. Dreigt, nodigt, overreedt en appelleert aan het geweten. Dat moet in de pastorale benadering ook geschieden. De profeten, Johannes het Doper, de apostelen en de Heere Jezus zelf, hebben de mensen aangesproken op hun verantwoordelijkheid. Ze hebben die mensen niet behandeld als stokken en blokken. Ze hebben gesmeekt en gedreigd, genodigd, allerlei argumenten ook gebruikt om tot het geloof te bewegen. Ze hebben de hoorders verantwoordelijk gesteld voor God, voor zijn eis in zijn wet en voor zijn genade in het evangelie. De mensen voelden zich onder de prediking van de apostelen als voor God zelf geplaatst. Er werd een appel gedaan op hun geweten, hun wil, verstand en verantwoordelijkheid. Hoor maar hoe Mozes afscheid neemt van het volk. Hij nam geen afscheid, zo ik wel eens een dominee afscheid heb horen nemen. Gelukkig liggen er nog onder het zegel van de verkiezing. Nee, hij nam zo afscheid. Ik neem tegen u lieden tot getuigen. De hemel en de aarde. Het leven en de dood heb ik u voorgehouden. De zegen en de vloek. Kiest dan het leven, opdat gij leeft, gij en uw zaad. En denk aan Paulus. Hij geeft Timotheus de opdracht. Ik betuig dan voor God en de Heere Jezus Christus, die de levenden en de doden oordelen zal in zijn verschijning en in zijn koninkrijk. Predik het woord. Houd aan tijdelijk, ontijdelijk, wederleg, bestraf, vermaan in alle langmoedigheid en leer. En hoor wat hij van zijn eigen manier van werken tot de ouderlingen van Efeze zegt. Daarom waakt en gedenk dat ik 3 jaren lang nacht en dag niet opgehouden heb een iegelijk met tranen te vermanen. Ernstig spreken is meer dan de wens uitspreken. Of mocht het u eens komen te gebeuren? Hoe spreken wij de mensen aan op hun verantwoordelijkheid? Wij weten dat de afval van God in het paradijs 1 zonde direct duidelijk aan het licht brengt. Het niet aanvaarden van verantwoordelijkheid voor zijn daden. Adam zei, die vrouw die gij bij mij gegeven hebt, die heeft mij te eten gegeven. En Eva zei, de slang heeft mij bedrogen. Wat zijn wij bedreven in het zoeken van allerlei verontschuldigingen. En de duivel die helpt ons erbij. Die helpt ons om allerlei excuses te vinden. En de vrome kerkmens is dat echt verbaasd. Hoeveel excuses zo iemand bezit. Met één excuus hebben we altijd te maken. Ik weet niet of ik uitverkoren ben. Indien ik dat wist, zou ik ernst maken met het bidden, het lezen en zoeken naar God. Maar nu is misschien alles te vergeefs. Als ik niet uitverkoren ben, dan zal het toch allemaal niet helpen. En als je uitverkoren bent, kom je er zonder ernstig zoeken. En dan praten ze met je over mensen die ze gekend hebben, die onverschillig leefden en toch door God gegrepen zijn. En dat is dan toch eigenlijk veel beter dan dat je elkaar opwekt om de Bijbel te lezen, om te bidden en de kerk getrouw te bezoeken. Velen zijn er ook die zeggen, het evangelie is niet voor mij. Ik vind dat een hele worsteling. Om mensen duidelijk te maken. Het evangelie is er wel voor u. Steeds stuit je erop. Ja maar dominee. Vele geroepen. Weinigen uitverkoren. Meent God het wel? Wij moeten de mensen aanspreken op hun verantwoordelijkheid. Je kunt natuurlijk ook hier in de fout gaan. Dat je dus zegt, verantwoordelijkheid betekent macht en mogelijkheid. Je kan nog iets. Je kunt ook in de andere fout gaan en zeggen, je bent helemaal geestelijk dood dus. Je moet het maar afwachten. Maar de mens is verantwoordelijk. Die verantwoordelijkheid rust ten eerste in de schepping. Ik heb dat van Calvijn geleerd, dat hij, wanneer het gaat over verantwoordelijkheid, steeds eerst teruggaat naar de schepping. Hij heeft ons gemaakt, en geenszins wij. Weten we wel wat dat betekent? Dat ik er ben, door wie komt dat? Hij heeft ons gemaakt, en geenszins wij. Als er iemand recht heeft op onze liefde, op onze toewijding, op onze kracht, dan is het God. En dat staat in de wet. Daarom is de wet zo billijk en zo rechtvaardig. En de mens moet aangesproken worden vanwege zijn verantwoordelijkheid voor de boodschap van het evangelie. De Heere Jezus zei van de Joden, indien ik niet gekomen ware en tot hen gesproken had, zij hadden geen zonde, maar nu hebben zij geen voorwendsel voor hun zonde. Onder het evangelie leven is een groot voorrecht, maar ook een huiveringwekkende verantwoordelijkheid. Hoe zullen wij ontvlieden? Indien wij op zo'n grote zaligheid geen acht geven. Het evangelie komt niet vrijblijvend tot ons. Het eist niet alleen bekering en geloof, maar je moet er altijd iets mee doen. Het is een reuk des doods ten dode, of een reuk des levens ten leven. En daarom houd ik het toch maar bij Thomas Boston. Alhoewel velen zich daaraan stoten. Als hij tot de conclusie komt, zo moeten wij noodzakelijk aannemers of verwerpers van het evangelie zijn. Ik denk dat we die zaken met klem op de harten van de mensen moeten binden. Die heilige ernst van het evangelie. Allereerst dat God in ernst is. En dat het God ernst is geweest, dat zegt de apostel. Want dien die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. In datzelfde hoofdstuk staat dat er gezanten zijn van Christus mee, die bidden, laat u met God verzoenen. Dat staat in verband met deze liefdedaad van God, die de enige geborene heeft gegeven. Ernst ook. De huiveringwekkende ernst van het verloren gaan onder het evangelie. En dan zeg ik het wel eens. De vreselijkste weg naar de hel, die loopt onderlangs de preekstoel. De verkiezing is tenslotte een geheim. Daar moeten we ook steeds op wijzen. Wij hebben te maken met de geopenbaarde wil van God. Wat wij zeker weten. En je zou het soms wel bij de mensen in willen gieten. Dat weten we zeker. En dat is betrouwbaar. Die zoekt, die vindt. Die klopt zal worden opengedaan. Dit is een getrouw woord. En alle aanneming waardig. Dat Jezus Christus in de wereld is gekomen om de zondaren zalig te maken. Gods evangelie is waarachtig, is onbedriegelijk, zo waarachtig, dat je er je zielenzaligheid op wagen mag. De bekende George Whitfield heeft daarvan gezegd. Wanneer de grootste prediker op aarde, of een engel uit de hemel, iemand van u zou vertellen dat u niet uitverkoren bent, en dat ofschoon u tot Christus kwam, hij u niet zou ontvangen en redden, maar verwerpen en wegjagen, geloof hem niet. Want God kan niet liegen. En God heeft gezegd, die gelooft, zal niet beschaamd worden. Wij moeten inderdaad niet beginnen bij de verborgen verkiezing, maar bij de boodschap van het evangelie. Zoals van Staupitz tot Luther sprak, zoek uw zaligheid niet in de verborgen verkiezing, maar in de wonden van Christus. Tot slot, de verkiezing moet gepreekt worden. We zouden ons kunnen afvragen, wanneer dat leerstuk nu zoveel misverstand oproept en zoveel geestelijke schade doet. Want dat doet een verkeerde prediking van de predestinatie. Een geestelijke schade die mensen niet kunnen herstellen. Moeten we daar dan nog wel over preken? Toch noemt Calvijn de leer van de verkiezing een zeer nuttige leer. En wat is dan het nut van het leerstuk van de verkiezing? Allereerst, geen leer is meer geschikt om de menselijke hoogmoed te vernederen. Jezus zei tot zijn discipelen, gij hebt mij niet uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. Johannes schrijft, wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Wat vernederend. Mijn liefde is op zijn best alleen maar wederliefde. Paulus roept ons toe, want als de kinderen nog niet geboren waren, nog iets goeds of kwaads gedaan hadden, opdat het voornemen Gods dat naar de verkiezing is vastbleven, niet uit de werken, maar uit de roepende. Zo sluit deze leer alle roem en zelfverheffing uit. Het snijdt alle menselijke verdiensten en waardigheid bij de wortel af. De leer van de verkiezing brengt ons bij de oorsprong van de zaligheid. Gods onverdiende ontferming. En ze doet ons zeggen, het is door u alleen, om het eeuwig welbehagen. De verkiezing moet gepredikt, omdat geen leer meer troost en zekerheid voor de kerk in zijn geheel en ieder gelovige in het bijzonder biedt dan deze leer. De uitspraken in de Bijbel wijzen in die richting. De apostel zegt evenwel, het vaste fundament God staat. De Heere kent degenen die de zijnen zijn. Indien wij ontrouw zijn, schrijft hij. Hij blijft getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. En als op één dag Jezus 5000 kerkgangers verliest, waar troost Jezus zich dan mee? Al wat mij de Vader geeft, zal tot mij komen. Hij kijkt niet op die ruggen van die mensen die weggaan. Hij kijkt hoger. Hij kijkt naar Gods eeuwige verkiezing. Daarom zal er ook altijd een kerk op de aarde zijn. En mogen ook wij ons ermee troosten. Al wat mij de Vader geeft, zal tot mij komen. En prediken, die tot deze Christus komt, wordt niet uitgeworpen. En daarom is er ook geen afval van de heiligen. Want de mensen die God lief heeft, heeft hij lief met een eeuwige liefde. 5 redenen worden genoemd in de Dordtse leerregels, waarom er geen afval is. Terwijl nog zijn raad verandert, nog zijn belofte gebroken, nog de roeping naar zijn voornemen herroepen, nog de verdienste voorbidding en bewaring van Christus krachteloos gemaakt, nog de verzegeling des Heiligen Geestes verijdeld of vernietigd kan worden. Als God eens je hand greep, laat hij die hand nooit meer los. Dat wordt oorzaak van bewondering en aanbidding. Reeds in dit leven bewonderen Gods kinderen Gods onverdiende verkiezing. En ze zeggen, Heer, dat u naar mij gezocht hebt, die naar u niet zocht. Ze hebben geen enkele reden om zich te verheffen. God heeft het plan der zaligheid zo ontworpen, opdat het zij gelijk geschreven is. Die roemt, roemen in den Heere. Het eindigt, en dat het ook zo in ons hart zou zijn, in een loflied op God verkiezen. Kiezende liefde. Mijn broeders, dan stel ik voor dat we zingen Psalm 89, het 8e vers. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht, en wat er volgt.
Kracht van
Wil ik de morgenvergadering met gebed sluiten en zegen vragen voor de maaltijd. Heere God, uit wien, door wien en tot wien alle dingen zijn, dat zal eens gezien, doorgrond en verstaan worden door allen die rondom uw troon verzameld zullen worden. En het loflied zal niet ophouden. Dat gode zij de kracht en de heerlijkheid, de wijsheid en de sterkte. O Heere, geef het ons reeds hier te kennen, dat onszelf te verliezen in dat wonder van uw eeuwige liefde. Laat dat toch het hart mogen blijven van het kloppende evangelie. Wilt u ons als dienaren gedenken op de plaats waar u ons stelde? Geef, Heere, aan ons de genade om zowel uw soevereiniteit als de verantwoordelijkheid des mensen te prediken. Om alle mond te stoppen, alle hoogte neer te werpen, die zich verheffen tegen de uitnemendheid van de kennis van Christus. Maar Heere, geef ons ook de mensen alle onschuld te benemen en hen God voor ogen te plaatsen als de betrouwbare, als de God die in ernst, wanneer hij zich tot ons buigt en zegt: waarom zoudt gij sterven? Er is toch hulp besteld bij een held die machtig is om te verlossen. In Christus is toch ruimte en kracht om ook u te behouden. Heere, wil met uw geest onze arbeid zegenen. Want er gebeurt niets. Het ganse land zit en het is stil. Als uw geest niet waait. Wilt u ons gedenken wanneer we een maaltijd zullen gebruiken? Sterk ons daardoor naar het lichaam. Geef ons de krachten die u weet dat we nodig hebben. Vergeef genadiglijk al onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Smakelijk eten dan, broeders.